Now, we want to start talking about regeneration.
En nu willen we praten over wedergeboorte.
Justification takes place in heaven.
Rechtvaardiging vindt plaats in de hemel.
In the courtroom of God.
In de rechtszaal van God.
Regeneration takes place on earth.
Wedergeboorte vindt plaats hier op aarde.
In the heart of man.
In de harten van mensen.
We're only going today to be able to look at a few truths about regeneration.
Vandaag kunnen we enkel maar naar enkele waarheden kijken van wedergeboorte.
But we're going to get a little bit of an overview.
En we proberen een soort overzicht te geven.
So I want to begin by telling you a story.
En ik wil beginnen met jullie een verhaal te vertellen.
We live in a university town.
We wonen in een stad waar dat een universiteit is.
And we've ministered to a lot of students over the years.
En we proberen naar veel studenten te dienen.
The students work hard to try to get a 10 at the end of their course.
De studenten werken hard om te proberen de 10 te halen aan het einde van hun lessenpakket.
When I was a student, I did that.
En toen ik een student was, deed ik dat ook.
But I had one class that was different.
Maar ik had één aparte les dat toch wel anders was.
It was a senior level class.
Het was voor al wat geavanceerde studenten.
There were only 4 or 5 students in the entire class.
Er waren eigenlijk maar 4 of 5 studenten in heel de les.
And all of us had studied almost every other subject that we could in our field.
En we hadden alles al gestudeerd. Alle andere onderwerpen hadden we al bestudeerd.
Some of the students were chemistry students.
Sommige studenten waren chemie studenten.
I was a physics student.
Ik was een fysica student.
And when you go far enough, the two come together.
En als je ver genoeg gaat, dan komt chemie en fysica bij elkaar.
So, this little group of students came into the class.
Deze kleine groep van studenten kwam in de klaszaal.
And the teacher said something I've never heard before.
En de leraar zei iets dat ik nog nooit gehoord had.
He said, you don't have to worry about your grade.
En je moet er niet mee inzetten, over jullie punten.
You all have a 10.
Je krijgt allemaal 10.
That's what God does at the beginning of the Christian life.
En dat is wat God doet aan het begin van je christelijk leven.
You've got your 10.
Je hebt je 10 al, 10 punten.
He said, now we can just enjoy the material.
En nu kunnen we van het materiaal van het lessenpakket echt genieten.
God gives you a 10 at the beginning of the Christian life.
God geeft je 10 aan het begin van je leven, het christelijk leven.
Now, a lost religious man hates that teaching.
Iemand die eigenlijk een religieuze verloren persoon is, die haat dit.
The Jews hated that teaching.
De Joden haatten dit.
Because the lost religious man does good works in order to try to get a 10 at the end of his life.
Omdat de verloren religieuze mens allemaal goede werken doet, juist om die 10 te behalen.
And he thinks, you know, he feels cheated that he doesn't get to live in sin.
Hij heeft het gevoel dat hij eigenlijk bedrogen wordt, dat hij niet in zonde kan leven.
He wishes that he didn't have to keep doing these things to get his 10.
Hij wilde eigenlijk dat hij al die regels en al die dingen niet moet doen om die 10 te halen.
And he says, this is what the Jews said.
En hij zegt, en dit is wat de Joden zeiden.
If God gives you a 10 at the beginning of the course, nobody will study.
Als God een 10 geeft aan het begin van het leven, dan zal toch niemand zijn best doen om te studeren.
They believe that you had to have fear to keep you walking in the right way.
Ze geloven dat je een soort angst moet hebben om op het rechte pad te blijven.
So what about this? What about this thing?
Wat vind je hiervan?
Does God give you a 10 at the beginning of the Christian life just so you can throw your book in the trash?
Geeft God je een 10 aan het begin van het christelijke leven zodat je gewoon je boeken in de vuilbak kan gooien?
And not come to class?
En niet naar de les komt?
No, at the same time he justifies you.
Op hetzelfde moment dat hij je rechtvaardigt,
he also does something inside of you.
Doet hij ook iets van binnen in je.
He regenerates you.
Hij doet je opnieuw wedergeboren worden.
He gives you a love for the material.
Hij geeft je een liefde voor het materiaal.
He gives you a love for the things of God.
Hij geeft je een liefde voor de dingen van God.
But think of this.
Maar denk hieraan.
The Christian is not doing good works in order to get a 10 at the end of his life.
Maar de christen doet geen goede werken om die 10 te krijgen aan het einde van zijn leven.
He's doing good works because he has a new heart that loves God.
Hij doet goede werken omdat hij een nieuwe hart heeft dat God lief heeft.
Now what about you this morning?
En wat met jou deze morgen?
Is there something in you that just loves righteousness?
Is er iets in jou dat echt gewoon houdt van rechtvaardigheid?
Do you read the Bible because you have to?
Lees je de Bijbel omdat je moet?
Or is there something in you that wants to?
En of is er iets in je dat eigenlijk wil die Bijbel lezen?
You say, oh, I have to go be with those Christians again.
Denk je, oh, ik moet weer opnieuw naar die christenen vandaag.
I have to sing those songs again.
Ik moet die liedjes weer zingen.
I have to read that Bible again.
Ik moet die Bijbel opnieuw lezen.
That's not the way it is.
Zo is het helemaal niet.
He does something inside of you, a miracle.
Hij doet een wonder binnen in je.
All right. What is regeneration?
Okay, what is wedergeboorte?
The Bible gives us at least 10 or 12 different pictures to describe different aspects of regeneration.
De Bijbel geeft ons 10, 12 tot de minste beelden om de wedergeboorte te beschrijven.
I hope today that we'll be able to look at about 6 of those.
Ik hoop dat het ons lukt om er vandaag naar een stuk of 6 te kunnen kijken.
What is regeneration?
Wat is wedergeboorte?
First of all, it is a new creation.
Het is ten eerste een nieuwe schepping.
2 Corinthians 5:17.
2 Corinthians 5. Do you want me to read it?
If anyone is in Christ.
Sorry, I need to get my paper here.
If anyone is in Christ, he is a new creation.
Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping.
All things have passed away.
Het oude is voorbij gegaan.
All things have become new.
Alles is nieuw geworden.
This is a creative work of God.
Dit is een nieuw scheppend werk van God.
This is a miracle just like back when God created the earth.
Het is een wonder net zoals dat toen God de wereld creëerde.
In fact, the word for regeneration that we read in Titus 3.
Het woord voor wedergeboorte in Titus 3.
It's palingenesis.
Is palingenesis.
It's again Genesis.
Is opnieuw Genesis.
The first book of the Bible.
Opnieuw de eerste boek uit de Bijbel.
Again inside of you.
Opnieuw in ons.
A miracle that is a creative work of God.
Een wonder dat een scheppend werk is in ons.
As great as when he created the universe.
Zo groot als wanneer dat hij toen het universum creëerde.
And morally speaking, it's even greater miracle.
En moreel gezien, het is eigenlijk een groter wonder.
If anyone is in Christ, he is a new creation.
Als iemand ook maar in Christus is, is hij een nieuwe schepping.
When God makes a Christian, he makes something new out of nothing.
Als God een christen maakt, maakt hij iets nieuws vanuit het niets.
And all these things, he says, are from God.
En hij zegt dat al deze dingen van God zijn.
A thing cannot create itself.
Iets kan zichzelf niet creëren.
This is a miracle that God does in your heart.
Het is een wonder dat God in je hart doet.
So the Bible talks about regeneration as a creation.
Dus de Bijbel spreekt over wedergeboorte als een schepping.
And we see this in many verses.
En we zien het in veel versen.
Galatians 6, verse 15.
Galaten 6, vers 15.
You can read it.
I give them time to
6:15.
Look it up in the Bible. I have it here as well. Galaten 6, vers 15. Want in Christus Jezus heeft niet het besneden zijn enige kracht en ook niet het onbesneden zijn, maar wel dat we een nieuwe schepping zijn.
Neither is circumcision anything.
Besneden zijn is niets.
No religious ceremony is anything.
Geen enkele religieuze ceremonie is ook maar iets.
Paul says one thing matters.
Eén ding doet ertoe.
A new creation.
Een nieuwe schepping.
But notice the word create.
Maar let op het woord schepping.
Ephesians 2, verses 8 to 10.
Efeze 2, vers 8 tot 10.
You can read that.
Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof. Dat niet uit u, het is een gave van God. Niet uit werken, omdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.
Now this is very important.
Dit is zo belangrijk.
Paul says we are saved by grace through faith.
Paulus zegt dat we gered zijn door het geloof.
And then he says something about us.
En dan zegt hij iets over ons.
We are his workmanship.
We zijn zijn maaksel.
Created in Christ Jesus.
Geschapen in Christus Jezus.
And we've been created in a certain way.
We zijn op een bepaalde manier gemaakt.
Created for good works.
Om goede werken te doen.
Okay, so there's a guitar over here.
Dat is dan een gitaar.
It was created. Somebody made that.
Het is geschapen. Iemand heeft het gemaakt.
It was created in order to make music.
Het is de bedoeling. Het is gemaakt om muziek te maken.
It's designed in that way.
Het is op dat moment op die manier ontworpen.
Now I could use a guitar to drive a nail.
Nou, ik zou een gitaar kunnen gebruiken om een nagel te slaan.
It wasn't made for that.
Daar was het helemaal niet voor gemaakt.
God has created us in such a way that good works will follow.
God heeft ons op zo'n manier gemaakt dat er goede werken uit voortvloeien.
And he says good works that God prepared beforehand for us to walk in.
En het zijn goede werken die God van tevoren bereid heeft.
So if you are a Christian, God has already prepared certain good works for you to do.
Dus als je een christen bent, dan heeft God al bepaalde werken van tevoren voorbereid voor jou om te doen.
And he has created you in such a way that those works will fit perfectly.
Hij heeft je op zo'n manier gemaakt dat die werken jou perfect passen.
His burden is not heavy.
Zijn last is niet zwaar.
He gives us a new heart.
Hij geeft ons een nieuw hart.
Ephesians 2 and verse 15.
Efeze 2 vers 15.
He's talking about Jew and Gentile being put in one body.
Spreekt hij over Jood en Heiden die in één lichaam geplaatst zijn?
If you read verse 15.
Entire verse?
Yeah, just verse 15.
Efeze 2 vers 15. Heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan, namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede te maken?
Same word here, create.
Opnieuw hetzelfde woord, het scheppen.
He creates the two, the Jew and the Gentile, into one new man.
Hij creëert en schept deze Jood en Heiden in één nieuwe mens.
The church is not an organization.
De kerk is geen organisatie.
It's not a social club.
Het is niet een sociale club.
It is a created miracle.
Het is een geschapen wonder.
It's a living organism.
Het is een levend organisme.
Created by God.
Gecreëerd door God.
New creation.
Een nieuwe schepping.
Into one new man.
In één nieuwe mens.
And then in Ephesians chapter 4.
En dan in Efeze hoofdstuk 4.
Verses 20 to 24.
Vers 20 tot 24.
20 to 24.
Maar u hebt Christus zo niet leren kennen. Als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is. Namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten. En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. En u bekleedt met een nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid.
The new man has been created.
De nieuwe mens is geschapen.
And he has certain characteristics.
En hij heeft bepaalde eigenschappen.
He's been created in righteousness and true holiness.
Hij is gecreëerd in rechtvaardigheid en ware heiligheid.
You see the creative work here.
Het scheppende werk dat je hier ziet.
See how real this is.
Zie hoe echt en reëel dit is.
The new man has certain characteristics.
De nieuwe mens heeft bepaalde eigenschappen.
He's been created in righteousness.
Hij is gecreëerd in rechtvaardigheid.
One more verse.
Nog een ander vers.
Colossians chapter 3.
Colossense vers 3. Hoofdstuk 3.
And really, we should read, we'll read verses 5 to 10.
We lezen vers 5.
5 to 11, let's see.
Tot en met vers 11. Kolosse 3 vanaf vers 5. Dood aan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzaamheid. Ongehoorzamen. In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld toen u die dingen in die dingen leefde. Maar nu legt u ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt en u met de nieuwe mens bekleed hebt die vernieuwd wordt tot de kennis overeenkomstig het beeld van hem, die hem geschapen heeft. Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besneden en onbesneden, barbaar en skit, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen.
The new man has been created.
De nieuwe mens is geschapen.
Now we should already begin to get some idea about regeneration.
En nu zouden we toch al een idee moeten beginnen krijgen over wedergeboorte.
Regeneration is not some decision that you make.
Wedergeboorte is niet een soort keuze.
It's not that you step out of the line that's going to hell and you step into the line that's going to heaven.
Het is niet dat je uit de rij naar de hel stapt en in de rij van de hemel stapt.
Regeneration is a creative work of God.
Wedergeboorte is een scheppend werk van God.
So what is regeneration?
Dus wat is wedergeboorte?
A new creation.
Een nieuwe schepping.
What else is it?
Wat is het nog?
A new man.
Een nieuwe mens.
Now we've read this again and again in these verses.
We hebben dit opnieuw en opnieuw gelezen in deze versen.
And I won't have us read them again.
En ik ga ze niet opnieuw lezen.
But the church itself is one new man.
Maar de kerk zelf is één nieuwe mens.
And every Christian is a new man.
En iedere christen op zichzelf is een nieuwe mens.
Now listen carefully.
Nou, luister goed.
A Christian does not have a new man living inside of him.
Een christen heeft niet een nieuwe mens in zich leven.
He is a new man.
Hij is een nieuwe mens.
And he doesn't have both an old man and a new man living inside him.
En hij heeft niet tegelijkertijd een nieuwe mens en een oude mens in zich.
He has a new identity.
Hij heeft een nieuwe identiteit.
He is a new man.
Hij is een nieuwe mens.
I heard an illustration that a Christian has a black dog and a white dog inside of him.
Ik hoorde ooit eens een voorbeeld dat een christen eigenlijk een zwarte en een witte hond in zich heeft.
And these dogs are fighting each other.
En deze honden vechten met elkaar.
And someone said, which one wins?
En dan zegt er iemand, ja, wie wint er van de twee?
And the answer is the one that you feed the most.
En het antwoord is wel degene wint die het meeste eten geeft.
Well, that may be a good illustration about dogs.
Nou, dat mag misschien, is misschien een goed voorbeeld voor honden.
But that's not the Bible.
Maar dat gaat niet over de Bijbel.
It doesn't say anything about an old man and a new man living inside of you.
De Bijbel spreekt niet over een oude mens en een nieuwe mens die leven in de christen.
Now we're going to talk about this as we go on.
Ja, we gaan hier meer over praten als
But
we verder
our
gaan.
Old man has been crucified with Christ and he no longer lives.
Maar de oude mens is gekruisigd met Christus en die leeft niet meer.
The person who you once were in Adam is gone forever.
De persoon die je was in Adam is voor goed weg.
And you have become a new person.
En je bent een nieuwe persoon geworden.
I never did know the old Wim.
Gelukkig. He never knew. Sorry. Hij kende mij nooit als de oude Jan Wim.
And I never will know him.
En hij zal me nooit zo kennen.
Because the only thing left is a new whim.
Het enige dat overblijft is een nieuwe whim.
Now, why do we have problem with sin then?
En waarom hebben we dan een probleem met zonde?
The Bible describes that in terms of the flesh.
De Bijbel beschrijft dat in termen van het vlees.
And we're going to talk about that more later also.
En daar gaan we ook nog meer over spreken vandaag.
But the Christian's real identity is not the flesh.
De echte identiteit van een christen is niet het vlees.
The flesh does not represent who you really are deep inside.
Het vlees zegt niet wie dat je eigenlijk echt bent diep van binnen.
You are a new man, you're a new creation.
Je bent een nieuwe mens, een nieuwe schepping.
You know, Augustine lived many years ago, you know.
Augustine has lived a long geleden, yeah.
He lived an immoral life before he became a Christian.
Hij leefde een zeer zondig leven voordat hij christen werd.
And one day he was walking along after he became a Christian.
En op een gegeven moment liep hij nadat hij christen geworden was.
And one of his old girlfriends called to him.
En een van zijn oude vriendinnen riep hem.
Augustine, it is I.
Augustinus, ik ben het.
It is I.
Ik ben het. Weet je nog?
He said, yes, but it is not I.
Ja, maar het is niet meer ik.
He was a new man.
Hij is een nieuwe mens.
Simon Peter.
Simon Petrus.
You're Simon.
Je bent Simon.
From now on you'll be called Peter.
Van nu af zul je Petrus genoemd worden.
So, what happens? We see this with many college students.
Nou, wat gebeurt er? Dat zien we met veel studenten.
They become new creatures.
Ze worden nieuwe scheppingen.
They become new men and new women.
Ze worden nieuwe mannen, nieuwe vrouwen.
So, Simon becomes Peter.
Simon wordt Petrus.
And so they go back to their home.
En ze gaan terug naar huis.
And all of their old friends say, hello, Simon.
En al de oude vrienden zeggen, hallo Simon.
And they have to say, no, I'm not Simon anymore.
En dan moeten ze zeggen, nee, ik ben Simon niet meer.
I'm not who I once was.
Ik ben niet degene meer die ik was.
I'm a new creature.
Ik ben een nieuwe schepping.
That's what regeneration is.
Dat is wat dat wedergeboorte is.
Now, this is important.
Dit is belangrijk.
Because if you look at the New Testament.
Als je kijkt naar het Nieuwe Testament.
How does the New Testament teach growing in grace?
Hoe leert het Nieuwe Testament dat we moeten groeien in genade?
As you read the New Testament, how does it teach that I'm supposed to grow?
Hoe legt het Nieuwe Testament uit dat ik zou moeten groeien?
Well, this is what the New Testament teaches.
Dit leert het Nieuwe Testament.
Realize, number one, realize who you are.
Als eerste realiseer wie dat je bent.
Number two, be who you are.
Ten tweede, wees wie dat je bent.
Have your mind renewed to realize who you really are.
Vernieuw je denken om te realiseren wie dat je echt bent.
It does not say try to be someone you are not.
Zegt niet, het Nieuwe Testament zegt niet, probeer iemand te zijn dat je eigenlijk niet bent.
That's not what it is to grow in the Christian life.
Dat is helemaal niet wat het is om te groeien in het christelijk geloof.
Keep trying to be something that you're not.
Blijven proberen iemand te zijn dat je eigenlijk niet bent.
It's the opposite.
Het is het tegenstelde.
Be who you are.
Wees wie dat je bent.
Be renewed in the spirit of your mind.
Word vernieuwd in het denken, in de geest van je denken.
And put on the new man.
En trek de nieuwe mens aan.
In other words, start acting like who you really are.
Op een andere manier gezegd, begin te doen zoals dat je echt bent.
At the very center of your being, you have become a new creation.
In de kern van wie dat je bent, ben je een nieuwe schepping geworden.
Let me try to give an illustration.
Nou, laat me proberen dit te verduidelijken.
Here is a factory that makes poison gas.
Stel je voor dat er hier een fabriek is die giftig gas maakt.
Stay with me over here.
Blijf hier.
Everybody's looking. Here's a factory that makes poison gas.
Hier is het de fabriek die gas maakt.
Produces death.
Het maakt eigenlijk dood.
And it's sold to new ownership.
En het wordt eigenlijk heel die fabriek wordt verkocht naar een nieuwe eigenaar.
Now it's going to make oxygen.
En nu gaat het zuurstof maken.
Save lives.
Om levens te redden.
So as soon as it's sold, a sign goes up out front. Oxygen factory.
Op het moment dat het verkocht is, komt er aan de buitenkant een duidelijk bord met zuurstoffabriek.
Now, if you go into the office where the management, where the president and all those officers are.
Als je naar het bureau gaat waar dat de baas zit.
There are all new people there.
Er zitten allemaal nieuwe mensen.
There's a new president.
Er is een nieuwe voorzitter.
New CEO and so on.
Een nieuwe CEO.
There's not the old ones on the other side of the wall yelling back and forth to the ones that are now owning the factory.
Het is niet dat de oude CEO daar staat om te roepen naar die nieuwe CEO wat dat hij moet doen.
There's not both an old man and a new man.
Er is niet tegelijkertijd een oude en een nieuwe mens.
At the very center it has changed.
In de kern is het veranderd.
Now it takes a while before the factory really starts to produce oxygen the way it should.
Het duurt wel even voordat de fabriek echt zuurstof begint te maken zoals het hoort.
All of the old machinery has to be changed now.
Alle oude machines moeten veranderen.
That's the way it is when you become a Christian.
Dat is wat er gebeurt als je christen wordt.
In the very center of your being, you have become a new creation.
In de kern van je wezen ben je een nieuwe schepping geworden.
And the very first day, a sign goes up, saint.
En op de eerste dag staat er een uithangsbord, heilige.
But the machinery has to be changed so that it will really start to produce oxygen the way it should.
Maar de machines moeten nog wel een beetje veranderen, zodat er echt zuurstof uitkomt zoals het hoort.
I read about a gang member in New York City.
Ik las over een.
Look at this, 5 minutes. I'm going to ignore. I'll ignore him. No. I understand.
Een gang, kunnen jullie even helpen? Bende, ja, ik hoorde een verhaal over een bendelid.
What's that?
I'm translating the story you just began before five-minute break.
All right. This is a true story.
Dit is een waar gebeurd verhaal.
He became a Christian.
Hij werd een christen.
And that night he came home.
En die avond komt hij thuis.
He's standing in front of a mirror.
Hij staat voor de spiegel.
He still has a gun.
Is a revolver.
And a knife.
As a mess.
And he looks in the mirror.
En hij kijkt in de spiegel.
And he says, "So I'm going to be an angel now."
Dus ik word nu een engel.
And that was really true. What had happened inside.
En dat is wat er echt gebeurd is. Wat er gebeurd is een verandering van binnen.
And it was a short time before the gun came off and the knife came off.
En het duurde niet lang voordat het geweer achterbleef en het mes wegging.
That's what God does when he saves you.
Dat is wat God doet wanneer hij je redt.
He regenerates you in the deepest part of your heart.
Hij vernieuwt je in het diepste deel van je hart.
And all of these sins that are still there begin to fall off.
En al die zonden die er nog zijn, die beginnen weg te vallen.
Because that's not who you are
omdat
anymore.
Omdat dat niet is wie dat je echt bent.
You are a new man.
Je bent een nieuwe mens. He's making it hard on you.
I can't do this next point in 5 minutes. So should I go ahead and speak? And then
we have now time for questions and answers.
Time for question and answer. Okay, well we'll quit and then I'll start. Pardon?
A quarter to 11 o'clock. We have questions and answers and then we have.
Okay. And according to my watch, it's 2 minutes. That's okay.
Yeah?
We can have question and answer, right?
Wat zei hij? Oké. Ja, ik denk dat, hoe moet ik het zeggen, dit wel vragen oproept. Hè? Want ik ben eigenlijk wel benieuwd. Laten we eens even kijken of er een spontane vraag nu is over wat we gehoord hebben vanmorgen. Wie zit er op de stoel, punt van zijn stoel? Zal ik anders beginnen, ja? Janine? Even wachten, ik ga even met de microfoon komen. Wat zei je? Nee, maar dan hoort iedereen het.
Nou, jij Arjan, je had het vanochtend ook over dat er best wel veel mensen in onze omgeving, christenen, ook gewoon wel echt met de Heer Jezus beginnen en dan afhaken. Maar hoe moet je dan ook die rechtvaardiging, zeg maar, zien waar Charles het over had?
I can only translate Flemish. I think the question is, if I understood it correctly, is that there seem to be many Christians or people that start being Christian and seem to, there's some reality of walking with the Lord, but then they fall away. Mm-hmm. How do you explain that when somebody's really changed at the core? Right, and is he then justified? Is there regeneration? What's happening there? Is that more or less your question? Okay.
All of that is in number three. The next.
That's all my input three.
Ik heb nog wel een vraag.
Should I give number three and then have questions this afternoon? We don't need questions now.
Wat zei je?
Dat je vanmiddag een sessie nog blijft en dan een nieuwe Q&A doet om dan...
Oké.
All right. Okay. That's the number three.
All right. Thank you very much.
Number three.
Number three. What is regeneration?
What is wedergeboorte?
Regeneration is the giving of a new heart.
Wedergeboorte is het geven van een nieuw hart.
Ezekiel 36.
Ezekiel 36.
Beginning at verse 22.
We beginnen in vers 22.
If you could read that, 36, sure. 22 to 32. It's 10 verses, but we need to read it all.
36, vanaf vers 22 tot en met vers 32. Zeg daarom tegen het huis van Israël. Zo zegt de Heere, Heere. Ik doe het niet om u, huis van Israël, maar om mijn heilige naam, die u ontheiligd hebt onder de heidenvolken waarheen u gegaan bent. Ik zal mijn grote naam heiligen, die onder de heidenvolken ontheiligd is, die u in hun midden ontheiligd hebt. Dan zullen de heidenvolken weten dat ik de Heere ben, spreekt de Heere, Heere. Als ik in u voor hun ogen geheiligd wordt. Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal ik u naar uw land brengen. Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal ik u reinigen. Dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. U zult wonen in het land dat ik uw vader gegeven heb. U zult een volk voor mij zijn en ik zal een God voor u zijn. Ik zal u verlossen van al uw onreinheden. Ik zal roepen tegen het koren en ik zal het veel doen worden. Ik zal u geen hongersnood opleggen. Ik zal de vrucht van de bomen en de opbrengst van het veld vermeerderen, zodat u onder de heidenvolken de smaad van de hongersnood niet meer ontvangt. U zult zich uw slechte wegen en uw daden die niet goed waren herinneren, en u zult walgen van uzelf, om uw ongerechtigheden en om uw gruweldaden. Ik doe het niet omwille van u, spreekt de Heere, Heere, laat dat bekend zijn. Schaam u en word te schande vanwege uw wegen, huis van Israël.
All right, the promise, I will give you a new heart and a new spirit.
De belofte, ik zal je een nieuw hart en nieuwe geest geven.
Verse 26.
Vers 26.
I'll take out the stony, cold heart.
Ik zal dat stenen, koude hart wegnemen.
And I'll give you a new living heart.
En ik zal je een nieuw levend hart geven.
A new heart and a new spirit.
Een nieuw hart en een nieuwe geest.
It says back in Genesis that every thought of the intention of man's heart was only evil continually.
In het begin in Genesis staat er dat iedere gedachte enkel maar kwaad was van de mensen.
That's not a Christian's heart.
Dat is niet het hart van een christen.
In Jeremiah it says the heart is deceitful above all things and desperately wicked.
In Jeremia 17 staat er dat het hart arglistig is, het hart boven alles, ja, ongeneeslijk is het.
That's not true of a Christian.
Dat is niet waar over een christen.
When Jesus looked at Nathanael,
wanneer dat Jezus naar Nathanael keek,
he said, a true Israelite in whom is no guile.
Een werkelijk een Israëliet, zegt hij, in wie er geen bedrog is.
That's not a desperately wicked, deceitful heart.
Dat is niet een arglistig hart.
Blessed are the pure in heart, for they shall see God.
Gezegend zijn de reinen van hart, want ze zullen God zien.
Something happens on the inside.
Er gebeurt iets van binnen.
And he says, I'll put my spirit within you.
En hij zegt, ik zal mijn geest in de binnenste plaatsen.
And cause you to walk in my statutes.
En ik zal maken dat u mijn verordeningen in mijn verordeningen wandelt.
You will be careful to do all of these things.
En je zult deze dingen doen.
Notice these are promises.
Dit zijn beloften.
He's not saying you ought to.
Hij zegt niet, dit zou je moeten doen.
He's saying I will do this.
Hij zegt, ik zal dit doen.
I will cause you to walk in my statutes.
Ik zal ervoor zorgen dat u in mijn geboden wandelt.
Now let's read another passage.
En laten we nog een passage lezen.
Jeremiah 31.
Jeremia 31.
After we read these, I'll give a brief discussion and then we can.
Nadat we deze gelezen hebben, zal ik een korte toelichting geven en dan vermoed ik dat je vragen.
Jeremiah 31, verses 31 to 34.
Jeremia 31, vers 31 tot en met 34. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vader gesloten heb op de dag dat ik hun hand vastgreep en uit het land Egypte leidde. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hun getrouwd had, spreekt de Heere. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En dan zullen zij niet meer in ieder zijn, dan zullen zij niet meer in ieder zijn naast en in ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen, ken de Heere, want zij zullen mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de Heere. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken.
God is telling us what he will do in the new covenant.
God vertelt ons wat hij zal doen in het nieuwe verbond.
Part of the new covenant is justification.
Een deel van het nieuwe verbond is rechtvaardiging.
That's verse 34.
Dat zien we in vers 34.
I will forgive their iniquity and their sin I will remember no more.
Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken.
So that's justification.
Dat is rechtvaardiging.
But also part of the new covenant is regeneration.
Maar ook een deel van het nieuwe verbond is wedergeboorte.
I will write my law on their hearts.
Ik zal mijn wet in hun binnenste geven.
He's going to do something on the inside.
Hij gaat iets van binnen doen.
So that we love and want to obey his commandments.
Zodat wij zijn wet ervan houden en graag willen volvoeren.
The old covenant was written on tablets of stone.
Het oude verbond stond geschreven op de stenen tafelen.
And the law comes to the lost man from the outside.
En de wet komt tot de verloren mens van buitenaf.
And it tells him to obey things that he doesn't really want to obey.
En het vertelt hem dat hij moet gehoorzamen de dingen die hij eigenlijk niet wil gehoorzamen.
The law doesn't give me the power or the desire to obey.
De wet geeft me geen kracht en geen wil om het te doen.
So the law comes to me and says, don't do that.
De wet komt tot me en die zegt, doe dit niet.
So I reach out my hand to steal. The law says, "Don't steal."
Dus ik wil mijn hand gebruiken om te stelen, en de wet zegt niet stelen.
I want to commit adultery. The law says, "Don't commit adultery."
Ik wil overspel plegen, en de wet zegt nee, niet doen.
So the lost man hates the law.
Dus de verlorene haat de wet.
It says in Romans 8 that his mind is hatred against the law of God.
Dus het zegt in Romeinen 8 dat zijn verstand de wet haat van God.
But what does God do in the new covenant?
Maar wat doet God in het nieuwe verbond?
He writes his law on the inside.
Hij schrijft zijn wet in ons binnenste.
This is entirely different than religion.
Dat is iets totaal anders dan religie.
He makes us new within.
Hij maakt ons nieuw van binnen.
One more passage.
Nog één passage.
Jeremiah 32.
Jeremia 32.
Verses 38 to 41.
Vers 38 tot 41. Zij zullen mij tot een volk zijn en ik zal hun tot een God zijn. Ik zal hun één hart en één weg geven om mij te vrezen. Alle dagen hun ten goede en hun kinderen na hen. Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten, dat ik mij van achter hen niet zal afwenden, opdat ik hun goed doe. En ik zal mijn vrezen in hun hart geven, zodat zij niet van mij afwijken. Ik zal mij over hen verblijden en hun goed doen. En ik zal hen in getrouwheid in dit land planten, met heel mijn hart en met heel mijn ziel.
Notice, this is the everlasting covenant, verse 40.
Let erop, dit is het eeuwige verbond.
In other words, this is the new covenant.
In andere woorden, dit is het nieuwe verbond.
And it's not just for Jews, it's both Jew and Gentile in the church.
En het is niet enkel voor Joden, het is voor Jood en Heiden in de kerk.
And notice again, these are promises of God.
En opnieuw, let erop, dit zijn beloftes van God.
I will give them one heart.
Ik zal ze één hart geven.
So, let's draw some conclusions.
Laten we enkele conclusies trekken.
Number one, all Christians have one heart.
Ten eerste, alle christenen hebben één hart.
That's something God gives you in the new covenant.
Dat is iets dat God ons geeft in het nieuwe verbond.
He doesn't say you ought to have one heart. He says, I will give them one heart.
Hij zegt niet, jullie moeten allemaal één hart hebben. Nee, ik zal jullie één hart geven.
So you can sit down beside a Christian on a plane.
Dus dat betekent dat je naast een christen kunt gaan zitten op het vliegtuig.
And in 5 minutes you're closer to him than you are to some of your own relatives.
En in 5 minuten ben je dichter bij hem verbonden dan dat je misschien met enkele familieleden bent.
Because you have the same heart.
Omdat je hetzelfde hart hebt.
God gives a new heart.
God geeft een nieuw hart.
And it's one heart.
En het is één hart.
Number two.
Ten tweede.
All Christians have one way.
Alle christenen hebben een één weg.
He says that I will give them one heart and one way, verse 39.
Hij zegt, ik zal hun één hart geven en één weg.
This is a promise.
Dat is opnieuw een belofte.
He doesn't say we ought to have one way. He says I'll give them all one way.
Hij zegt niet, je moet allemaal één weg hebben. Ik zal jullie één weg geven.
So here's the Christians all going one way.
Dus hier de christenen gaan allemaal één weg uit.
They're going closer to God.
Dichter naar God toe.
Some are going faster than others.
De ene gaat wel sneller dan de ander.
Everybody falls down occasionally.
En iedereen valt af en toe een keer.
But they have one way.
Maar ze hebben één weg.
Here's a guy who says I'm a Christian and he's going the opposite way.
En hier is iemand die zegt ik ben een christen en ik ga de andere kant op.
What does the Bible say?
Wat zegt de Bijbel?
It doesn't say he's a carnal Christian.
Hij zegt niet, oh, hij is misschien een beetje vleeselijke christen.
Says he's not a Christian.
Hij zegt, hij is geen christen.
1 John 2:4.
1 Johannes 2 vers 4.
The one who says I have come to know him and does not keep his commandments is a liar.
Degene die zegt ik heb hem leren kennen en houdt zijn geboden niet is een leugenaar.
And the truth is not in him.
En de waarheid is niet in hem.
That's what John says.
Dat is wat Johannes zegt.
All Christians have one way.
Alle christenen hebben één weg.
And the last thing.
En het laatste.
Well, let's see here. I don't know what happened.
It's the printer issue.
What's that? It doesn't.
So his question is that the one that is turned and goes the other way is in essence not born again, right?
That's right.
Right.
All right. Let me say the last thing.
Sorry, ik zal het laatste zeggen.
Notice the promise in verse 40.
Let op het de belofte in vers 34. 40, 40, sorry.
He says, I will make an everlasting covenant with them.
Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten.
That I will not turn away from them to do them good.
Dat ik mij van achter hen niet zal afwenden omdat ik hen goed doe.
And I will put the fear of me in their hearts so that they will not turn away from me.
En ik zal mijn vrees in hun hart geven zodat zij niet van mij afwijken.
This is a promise of God in the new covenant.
Dit is een belofte van God in het nieuwe verbond.
God will not turn away from us.
God zal niet zich van ons afkeren.
But he says, I'm going to do something inside of you so that you will not turn away from me.
Maar ik ga iets van binnen in jou doen zodat jij niet van mij zult afkeren.
That's a promise.
Dat is een belofte.
He's not saying what ought to be.
Hij zegt niet wat dat hij zou moeten doen.
God will secure this by the power of his spirit.
God waarborgt dit door zijn kracht van de kracht van zijn geest.
What does this mean?
Wat betekent dit?
It means that all Christians live a changed life.
Het betekent dat alle christenen een veranderd leven leven.
I will put my spirit in them and cause them to walk in my laws.
Ik zal mijn geest in hun binnenste geven zodat zij in mijn verordeningen wandelen.
And it means that all Christians will persevere in holiness until the end.
En het betekent dat alle christenen zullen volharden in heiligheid tot het einde.
I will put the fear of me in them so that they will not turn away from.
Ik zal mijn vrees in hun hart geven zodat ze niet van mij afwijken.
Now that's very different than the idea that you accept Jesus and then you live in sin and you still go to heaven.
Dat is iets heel anders als dat je Jezus accepteert of een keuze maakt en dan in zonde blijft leven en toch nog naar de hemel gaat.
It says in Hebrews 11 that they were seeking for a country, a heavenly country.
In Hebreeën 11 staat er dat ze een hemelse stad zochten.
And it says if they had been thinking about the country that they came out of, they could have gone back.
En als ze hadden gedacht aan het land waar ze uitkwamen, dan ze terug moeten gaan.
If you want to go back and live in sin, there's nothing stopping you.
Als je terug wil gaan en leven in zonde, niemand houdt je tegen.
It's not like when you become a Christian, God puts you in a room and locks the door.
Het is niet als je christen wordt dat God je in de kamer steekt en de deur sluit.
And you want to get out, but you can't get out.
En je wilt eruit, maar je kan er niet uit.
That's not the idea.
Dat is helemaal het idee niet.
If you want to go back to the world, go back.
Als je terug naar de wereld gaat, wil, ga maar terug.
But if you are a Christian,
maar als je een christen bent,
you have a new heart.
Heb je een nieuw hart.
And you love and you fear God.
Yeah. Hebt God lief, heb je, en je vreest hem.
Your flesh is constantly pulling you toward sin and toward the world.
Je vlees trekt je nog naar zonde en wereld.
But if you walk in the spirit, you will not fulfill the desires of the flesh.
Maar als je in de geest wandelt, zul je de wil van het vlees niet volbrengen.
The flesh does not represent who you really are.
Het vlees is niet wie dat je echt bent.
Realize who you are.
Bedenk wie dat je bent.
And then be who you are.
En dan wees wie dat je bent.
Thank you, brother.
We gaan met elkaar pauzeren, maar ik heb één vraag wat misschien toch wel even belangrijk is. Of je dat uit kan leggen, Jan-Wim. Kijk, velen van ons komen uit een reformatorische traditie en die zijn grootgebracht bij de Heidelbergse catechismus en daar staat. Wat is nou de waarachtige bekering van de mens? En dan staat er twee dingen. Afsterving van de oude mens, opstanding van de nieuwe mens. Kijk, voor mijzelf was het echt heel bevrijdend om te zien dat inderdaad die oude mens met Christus gestorven is. Romeinen 6 vers 6. En toch leven velen nog bij die gedachte van ja, ik ben een oude en een nieuwe mens. Hoe ziet hij dat? Hè? Van wat hier, ik weet dat Charles ook bekend is, denk ik, met de Heidelbergse catechismus. Hoe ziet hij dat? Die afsterving van de oude mens, opstanding van de nieuwe mens. Vindt hij dat een onbijbelse uitdrukking? Of, nou ja, goed, heeft hij er een ander antwoord op?
Right. So, as you probably are aware, many of the people here have a reformed background. Are you familiar with the Heidelberg Catechism?
Some.
Right, and it seems to say there, because I don't know by heart, and definitely not in English, and it says that the old man is dying, so it seems to be like something that is going on, that a new man is alive. Right. So there seems to be this process in there, so the question is, how do you see that? Would you agree with that, or would you Are you not, maybe you're not in agreement? And maybe you can give us like a scripture, more scripture to say, to show us that the old man really has died.
Well, the Bible says that the old man has been crucified and buried.
The Bible says that the old man has been crucified and buried. Shall we?
Romans 6.
Romans 6. Romanus 6.
So, verse 6.
Verse 6.
You can read it.
I'll just wait a minute so that everybody can follow along.
Romans 6, verse 6.
Romeinen 6, verse 6. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen.
En verse 7.
Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.
En verse 8.
Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven.
Paul says, I have been crucified with Christ.
Paulus zegt, ik ben gekruisigd met Christus.
And I no longer live.
En hij zegt, ik leef niet langer.
But Christ lives in me.
Maar Christus leeft in mij.
The old person that you were is dead and gone.
De oude persoon die jij was, is dood en voorbij.
Not only crucified, but buried.
Niet alleen gekruisigd, maar ook begraven.
Verse 4.
Vers 4.
Therefore we have been buried with him through baptism into death.
Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood.
So, verse 11.
Vers 11.
Even so consider yourselves to be dead to sin, but alive to God.
Zo dient u ook uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus.
What's the problem here?
Wat is het probleem hier?
The problem is a matter of terminology.
The problem is eigenlijk een terminologie.
We're not saying that the Christian no longer has any problem with sin.
We zeggen niet dat de Christen eigenlijk geen probleem meer heeft met zonde.
But we are saying, and the Bible is saying, that the Christian is in his essential identity, he is a new man.
We zeggen dat, en wij, en de Bijbel zegt dat de Christen in zijn echte kernidentiteit echt iets, een nieuwe mens is.
Now this is things that I will talk about more in the next message, Lord willing.
Ik zal hier in de volgende boodschap meer over zeggen als de Heer het wil.
But how do you know what you really are?
Hoe weet je wat je echt bent?
Bible says that God writes his law on your heart.
De Bijbel zegt dat God zijn wet in je binnenste schrijft.
Well, let me ask you a question.
Laat me een vraag stellen.
When you sin, does it make you feel happy?
Wanneer dat je zondigt, voel je je gelukkig?
You feel miserable.
Nee, je voelt je miserabel.
When you sin, does it go against what you really love, or is it expressing what you really love?
Wanneer je zondigt, laat het iets zien van wie dat je echt bent, of gaat het juist in tegen wie dat je bent?
You see, this tells who you really are.
Dit laat je zien wie dat je echt bent.
And what the Bible, the struggle with sin, the Bible describes is not between the old man and the new man.
De strijd met de zonde dat de Bijbel beschrijft is niet tussen de oude mens en de nieuwe mens.
It's between the spirit and the flesh.
Is tussen de geest en het vlees.
Okay, part of me has not yet been redeemed.
Er is een deel in mij dat nog niet volledig gered is.
My mortal body has not yet been redeemed.
Mijn lichaam dat kan sterven. Mijn sterfelijk lichaam is nog niet volledig verheerlijkt.
Sin tries to reign in my mortal body.
En de zonde probeert te regeren in mijn lichaam.
Now Paul says, realize you are alive from the dead.
En Paulus zegt dat je bent opgestaan. Je moet beseffen, je bent opgestaan uit de dood.
So don't let sin reign in your mortal body.
Dus laat de zonde niet regeren in je leden.
You don't have to.
Ja, moet helemaal niet.
Your flesh does not represent who you really are.
Je vlees bepaalt eigenlijk niet wie je echt bent.
It does not represent what you really want.
Het stelt helemaal niet voor wat je echt wil.
And you do not have to be defeated by the flesh.
En je moet helemaal niet verslagen worden door het vlees.
Be who you are.
Wees wie dat je bent.
I mean, whenever you obey God.
Wanneer dat je God gehoorzaamt.
It gives you joy, it gives you fulfillment.
Dan word je er blij van en dan voel je voldoening.
Why?
Waarom?
Because you're a new person.
Omdat je een nieuw persoon bent.
Be who you are.
Wees wie je bent.
That's the message.
Dat is de boodschap.